Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Ik zie het als mijn missie om Nederland te onthokken. Niemand past namelijk in een hokje en ook niet op een functiebeschrijving, weet ik uit mijn ruime HR-ervaring. In mijn ogen is er een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. En om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Zo ontzettend essentieel in iedere relatie. En met 2 simpele stappen kun je tot een puzzelstukje komen. En groots effect bereiken, weet ik. In deze podcast ga ik in gesprek en op onderzoek eigenlijk ook met vernieuwers in het onderwijs. Die de dingen anders doen dan anders. Om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag spreek ik Conrad van Pruisen. En hij is initiatiefnemer van de Ondernemende School, onder andere. Maar dit is even heel belangrijk in dit kader. Dus welkom, Conrad.
Ja, dankjewel. In ieder geval fijn dat ik hier vandaag mag zijn.
Ja, ja. Ja, we hadden een prachtig voorgesprek, kan ik mij herinneren.
Ja.
Ik vind het altijd heel fijn om even in te tunen op waar is iemand allemaal mee bezig en hoe haakt dat op elkaar? Dus dat is ook altijd even mijn eerste vraag. Van wat heb jij met hokjes en puzzelstukjes? Dus kortom, waarom zit je hier?
Ik ben ook niet van de hokjes. Hè. Dus volgens mij is het onderwijs zeg maar het ultieme plek van hokjes.
Ja.
Dus wat ik in het volgens gesprek al zei, uit mijn eigen geschiedenis was ik de barbapapa. Dus dat ik in ieder geval zeg maar overal heen ging waar dat er ook ruimte was. En wij willen vooral zeg maar op onze scholen ook de kinderen echt ook de ruimte bieden om te zijn wie ze zijn. He, dus dat je alle tijd, ruimte en aandacht hebt om te groeien en te bloeien. Ja. Dat is uiteindelijk zeg maar waar wij voor gaan. En dat je dus dat kind echt ziet zoals het is.
Ja.
En dus, als het een heel mooi puzzelstukje is, dan is het heel goed om te kijken. Hey, waar gaat het dan goed? Waar kan het ook beter of anders? Maar er ook zeg maar, echt de tijd voor te kunnen nemen om er ook aan te werken. Dus dat je uiteindelijk misschien 10, 20, 30 jaar gewoon helemaal geen hoks meer hebt.
Nee.
En dat deze hele podcast gewoon helemaal nodig is.
Ja,
dus dat zou een mooi streven
zijn. Dat is eigenlijk ook mijn droom, dat ik mezelf gewoon overbodig maak. Dus als we kinderen nou niet in hokjes hoeven te stoppen, dan hoeven we ze ook later niet te onthokken. Dat is eigenlijk mijn slogan op dit moment.
In ieder geval, ik hou heel erg gewoon van het voorkomen, want ik zou dat alles hier wat je voorkomt, hoef je namelijk ook niet op te lossen. En
precies.
Er gaat zo ongelooflijk veel energie weg naar het oplossen van zaken, het heel maken van kinderen, van mensen, oude patronen, beperkte overtuigingen. Dat is echt, als we al die energie zouden stoppen in wat de wereld op dit moment ook nodig heeft, dan gaat het echt heel handig en heel goed, snel de goede kant op, denk ik.
Ja, ik ben er helemaal mee eens. Daar heb je volgens mij ook wel je eigen verhaal zo bij, hè? Want iedereen kan denk ik wel een klein beetje horen, al valt het mee op dit moment nog, maar dat je stottert.
Ja.
Dus daar zal je zo je eigen reis in hebben afgelegd.
Ja, nee, absoluut.
Gok ik zo.
Nee, ja,
nou, weet ik ook natuurlijk. Maar.
Nee, dat is ook zo. Nou, ja. Dat heb ik ook heel vaak ook zeggen, ook als ik zeg maar video's opneem of in de podcast, het heeft ook gewoon voordelen dat stotteren. Vanuit huis dat heb ik in ieder geval heel erg geleerd om te zorgen dat ik die erkenning echt in mezelf haal. Dus dat ik me in ieder geval wat minder druk maak. Ook over de ander ook.
Ja,
en het andere voordeel is in ieder geval dat je in ieder geval vaak zaken 2 keer kan zeggen. Waardoor dat in ieder geval op zijn minst beter blijft hangen bij de andere mensen.
Dus dat vond ik echt de mooiste opmerking aller tijden over stotteren. Dat je gewoon eigenlijk de kracht van herhaling benut.
Absoluut. Dus daar hoef ik dan helemaal niks voor te doen. Dus ook bij mij gaat het ook vanzelf. Ja.
Zonder energieverlies.
Zeker.
Ja, en wat ik ook mooi vind, het eerste, je gaat er vrij snel aan voorbij. Maar de erkenning die je dus uit jezelf te halen hebt, hè, omdat je gewoon wel veel om je heen hoort qua oordelen van andere mensen. Dus het kwam niet zo erg veel van buiten, dus je hebt vroeg geleerd dat uit jezelf te halen.
Dat heb ik in ieder geval ook van huis uit gewoon meegekregen. En ik denk dat een hele waardevolle les is geweest.
Dat is een super waardevolle les, ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat je dat wel echt hebt meegekregen van huis uit. Want heel veel mensen maken zich dan toch wel zorgen en zijn er dan op die manier mee bezig. Dus ook ouders doen dat, hè? Allemaal uit goede bedoelingen.
Ja.
Maar we hebben allemaal wel goede intenties, geloof ik, over het algemeen tenminste. Ja. Maar jouw ouders hebben dat wel echt meegegeven.
Ja, nee, die hadden dat eigenlijk vrij snel door. En ik weet niet eens of ze daar heel bewust mee bezig geweest zijn. Maar ja, dat is eigenlijk altijd gewoon wel geweest van ja, dat je echt mocht zijn ook wie je ook ja, eigenlijk echt in essentie bent. En als je dan ook nog eens een keertje ADHD hebt.
Ja.
En toch, ja, dat het veel kan zien, grote verbanden kan zien.
Ja.
Ja, dan heb je ook veel te vertellen. En nou ja, hè, soms is mijn spreektempo ook erg hoog. Dus ja, dat
ik
is
rem
natuurlijk...
je wel een beetje af.
Ja, heel goed.
Ja.
Dus ja, dat is in ieder geval gewoon niet een ideale combinatie. Hè? Dus gewoon veel te vertellen, hoog spreektempo en stotteren. En ook de ADHD.
Ja, precies.
Dus dan heb ik al 100 andere verhalen in mijn hoofd.
Je bent al 10 stappen verder.
Ja, maar goed, dat helpt in ieder geval wel met alles wat ik ook doe. Dus hè, zowel voor de ondernemerschool als ook voor Re-Event Society.
Ja.
Ja, daar gaat het ook om die grote bogen. Hè, dat je die vergezichten kan maken. Waar wil je heen? Hoe grijp je die zaken op elkaar aan? Ja, dat is gewoon heel erg essentieel. En ik probeer en dat hoop ik ook. Dat hoop ik niet eens. Dat gaan we ook in onze school ook doen met de kinderen. Mm-hmm. Dat je vooral de sterke punten gaat op benadrukken. Van oké, maar waar zitten die krachten? Nou, dat is volgens mij bij jou bij de puur stukjes ook de ja's.
Ja.
Dus dat zijn de stukken die buiten het hokje zitten.
Ja.
Ja, ga vooral daarmee aan de slag. Want daar krijg je over het algemeen energie van. Daar ben je heel goed in.
Ja.
Daar worden ze ook voor erkend en gezien.
Ja.
Ga vooral daarmee aan de slag. En die andere zaken, die moeten natuurlijk wel een paar basis ook niveau ook hebben. Hè? Dus de gaten in de stukjes.
Ja.
Maar ja, ik zeg altijd, als het een 5 is met hangen en wurgen, dan gaat het ook nooit gaan achter worden. Hoe erg dat je op school op blijft drukken.
Mm.
Ja, het enige wat het ook doet, is dat het je motivatie onderuit haalt. En, en als je op die andere zaken focust, heb je grote kans dat die anders stukken er vanzelf bij komen, omdat je dat nodig hebt voor hetgeen wat je wil gaan doen ook.
Ja, maar dan heeft het ineens een functie gekregen.
Ja.
Dus dat is wat anders dan, het moet gewoon een 6 worden of het moet een 8 worden.
Ja, absoluut.
Als het een functie heeft, en dat weet ik van mezelf ook wel, als ik dingen doe die ik niet zo leuk vind, maar het heeft een functie, dan vind ik het toch minder erg.
Ja.
Dat is echt heel anders dan
absoluut.
Als ik denk, nou, totaal zinloos, waarom moet ik dit doen? Ja, dat soort woorden hoor ik geregeld uit de mond van mijn zoon. Waarom moet ik dit in godsnaam doen? Ik zeg, alsjeblieft, stel die vragen.
Ja.
Stel die vragen, want als jij dat niet weet, dan wordt het voor jou zinloos. En dan heb je dus geen motivatie om het te doen. Dus dat is... En wat ik ook in je verhaal hoor, is dat je eigenlijk dus je zou het als zwaktes kunnen zien. Ik vind dat trouwens helemaal geen goed woord. Ik heb zo vaak in sollicitatiegesprekken, wat zijn je zwaktes? Dan denk ik, oh my god. Waar ben je minder goed in? Of wat zijn aandachtspunten? Maar die hebben dus ook een hele mooie andere kant. Hè? Dus je kan zeggen, ik heb veel te vertellen. Ik heb ADHD. Maar je zou dus ook daar de kracht enorm van kunnen zien. Volgens mij heb je die kentering zelf gemaakt. Nou, dat is ook wel heel erg waar de ja over gaat. Dus echt ook, en wat heel vaak zit daar, bagatellisatie en onderwaardering van jezelf. Omdat je dat zoveel te horen hebt gekregen van je omgeving. Ja. Dus bij mij was het bijvoorbeeld mijn enthousiasme. Nou, daar ga ik ook sneller van praten trouwens. Dus dat heb ik inmiddels wel geleerd om dat wat beter te doseren en te vertragen. En daarmee ook zelf beter in contact te blijven met mezelf. En daarmee beter mijn boodschap over te kunnen brengen. Dus je kan daar wel dingen in leren. Maar ik ben wel heel enthousiast. En daar heb ik vroeger heel vaak de deksel op mijn kop gekregen. Dan kan ik me voorstellen dat jij dat ook hebt ervaren. Maar dat doorbreken, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je ineens de kwaliteit ervan van weet te zien. De zwakke punten bestaan denk ik niet. Er zijn denk ik wel punten waarvan je denkt, nou, daar word ik helemaal niet blij van. Want hoe zit dat met jouw nee's?
Ik probeer eigenlijk zeg maar vooral mensen te vinden gewoon, die echt zeg maar ook aansluiten op jezelf. Dus ik zoek voor eigenlijk andere puzzelstukjes.
Ja, precies.
Waardoor dat het in elkaar aansluit ook. En ik denk ook dat het ook, en in bedrijven, maar ook op school, maar ook dat je moet kijken, als ik iets gewoon niet heel goed kan, maar ik heb geleerd om eigenlijk heel goed samen te werken met anderen, dan kan je niet met z'n allen dat ook doen. Hè? Dus zou dat mijn grootste droom zijn, hè? Dat je van school gaat en dat je eigenlijk met 2-3 mensen gewoon op zijn minst ook een bedrijf op begint en dan is er eentje is misschien de echte ondernemer, de andere is ook die onderzoeker en die andere die ontwikkelt ook zaken. Dus dan heb je eigenlijk allemaal je eigen ja's en je eigen ook nee's, maar als die in elkaar pas is, heb je in ieder geval één hele mooie puzzelbaar, zeg maar, alles in zit.
Ja.
Om datgene uit het leven te halen of in je werkende leven, om dat zeg maar vorm te geven. Dus, en ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook als kind gewoon leert om te kijken daarna. Dus dat je heel sociaal bent. En ja, dat hele, die hele sociale structuur, dat is bij ons enorm sterk ook ontwikkeld ook. Hè. Dat is gewoon wat als concept in je scholen ook allemaal ook. Je wil dat je heel goed gewoon naar de ander kunt kijken. Dat je heel naar jezelf kan kijken. Dat je weet waar sta ik voor.
Ja.
Waar staat die ander voor? Waar gaan we samen voor? Dus dat je ook kijkt weer naar dat grote geheel met die gemeenschap. En als je dat kan, dan is het ook heel handig om te kijken. Hé, maar ik kan dit niet of ik wil dit ook niet. Mm-hmm. Iemand anders die wordt er super enthousiast van. En als je dan heel goed kan communiceren, als je heel sociaal bent, dan kan dat gewoon in elkaar vallen.
Ja.
En dan sluiten die twee
Want als je allebei je mond erover houdt, dan gebeurt er niks natuurlijk. Hè? Nee. Dat is natuurlijk wat er meestal gebeurt eigenlijk in organisaties. En op school ook, als je het niet stimuleert.
Precies. Kijk, en wil het in ons gedachten ook goed. Ja, dan zit ook de kracht altijd in de relatie. Dus ontwikkeling van kinderen en ook van mensen gaat eigenlijk altijd van mens tot mens.
Ja.
Dus als er één persoon als het ware aan het woord de andere continu luistert, wat op heel veel scholen gebeurt, dan is daar geen relatie. Dus dan is het gewoon niet dat het van mens tot mens gaat. Maar als je zorgt dat je allebei praat, allebei luistert, dan gaat het ook van mens tot mens. Waardoor je echt hele mensenwaardige verbindingen gaat krijgen. En ik denk dat dat zeg maar één belangrijk is. En één van mijn
Het toch dat we dat vergeten zijn?
Ja, nou ja,
want daar lijkt het dan gewoon een beetje op, hè? Dat we dat vergeten zijn. Dat leren zoveel te maken heeft met die relatie van mens tot mens.
Nee, de vraag is of het vergeten zijn, want ik heb het zeg maar, met het nog niet echt zeg maar, ook de afgelopen 10, 20, 40, 100 jaar in het onderwijs gezien. Hè? En als je natuurlijk ook beseft waar het onderwijs vandaan komt. Hè? In ieder geval, ik heb dan ook daarna Pruisen.
Mm-hmm.
Nou, er is iemand die zo rond 1870 dat hele schoolsysteem heeft bedacht in Duitsland. Mm-hmm. Ik weet niet of je zijn naam ook weet, maar die heette toevallig ook Pruisen.
Ja, ja.
Dus ik zal dat ik proberen in ieder geval die cirkel een beetje te doorbreken. En het hele schoolconcept wat ooit bedacht was, dat was van ik heb graag ook... Ik heb een soort fabriek, daar heb ik een soort verlengstuk van die lopende band ook nodig.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk handig als ik iemand heb die gewoon dat heel goed kan. Die dus gewoon op één taak is gefocust en die gewend is al heel lang om iemand ook te luisteren.
Ja.
En dat is ook de reden waarom dat mensen natuurlijk vroeger op zo'n soort podiumpje zaten in de klas.
Ja.
Dat je als het ware zegt, hé, hier is een hele duidelijke hiërarchische verhouding.
Ja,
hè?
Dus
ook dat hokje. En als je daar al 8 jaar in geconditioneerd bent, dan is het heel normaal. Als je dan in je fabriek staat, dan is het ook niet de bedoeling dat je met iemand anders praat. Want jij moet snel datgene doen wat die machine gewoon...
Ook al heb je fantastische ideeën, je hebt niet eens tijd om ze te delen.
Nee, kijk, dus en je vanuit die hoedanigheid denk ik dat het onderwijs daar niet zeg maar, voor ontwikkeld is. En, de afgelopen 100, 150 jaar is er natuurlijk best wat zaken veranderd. Hè. Dus in ieder geval de lijfstraffen zijn ook allemaal afgeschaft.
Gelukkig. De linealen op de vingers en zo.
Maar ik bedoel de echte essentie. Ja, dat het dus echt gaat over mensen. Eigenlijk zou je dat hele onderwijs opnieuw moeten ontwikkelen. En ik denk ook dat wij dat bij de ondernemerschool grotendeels gedaan hebben. Dat we beseffen, natuurlijk, die kern doen is een hartstikke belangrijk. En elke ook leerkracht die wil dat de kind leert ook lezen, rekenen, schrijven. Maar die hele menskant, wie ben jij, wat wil jij?
Ja,
dat hebben wij echt helemaal ontwikkeld ook. En dat je ziet zowel in de school als in de leerkrachten, als wat we aan de leerlingen willen doorgeven. Want als je het zelf niet voorleeft...
Ja, absoluut.
Ja, dan heeft het heel weinig ook zin. Dus al die sociale processen, dus, je hebt het ook wel eens de sociale onderzoeksweg ook noemen. Dus ook hoe je op een andere wijze met elkaar omgaat, hoe je anders zo besluiten neemt, hoe je in gesprek gaat met elkaar.
Ja.
Dat zit eigenlijk zeg maar, als een hele grote schaal onder die school.
Van,
hier gaat het om. En als we dat doen, als we dat kind echt kunnen zien voor wie hij of zij is, maar ook dat we die leerkracht en ook wat mijn collega's kunnen zien voor wie hij of zij is.
Ja,
en ook daar eigenlijk ook weer die puzzelstukjes dat we kijken, waar ben je heel goed in?
Ja.
Daar gaan we je absoluut voor je vervragen.
Ja.
Waar ben je nog wat ook minder in? Heb je met anders? Of is dat iets wat je wil ontwikkelen? Want als iemand zelf zegt, ik wil het ontwikkelen...
Ja, dat is heel wat anders. Ja, dat is niet een nee hoor, in mijn theorie.
Maar dat is ook hartstikke goed. Maar ik bedoel, samen draag je die hele school. Samen maak je die school.
Ja, absoluut.
En dat is... Ja,
en wat is jouw beweegreden geweest om echt iets nieuws neer te gaan zetten? In plaats van te kijken of je het oude kunt omvormen?
Ik ben graag voor zaken. En als ik zeg maar in het oude ga stappen, dan ga je toch heel vaak op binnenkomen. Ja, ik ben ergens ook tegen, want dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Oh,
okay.
En ik denk dat dat heeft eigenlijk heel weinig zin. En ik heb gewoon, ik wil helemaal geen oordeel op een andere school hebben van oké, dat is goed of dat is slecht.
Nee.
Ik heb zoiets van, ik heb gewoon een visie van oké, wat is er wat de wereld eigenlijk gewoon op dit moment nodig heeft.
Mm-hmm.
En ook vanuit die visie, je bent gewoon met het team van die mensen aan de slag ook gegaan. Nou, daar hebben we eigenlijk eerst heel veel gedroomd. Nou, toen kwamen we eigenlijk in de fase van doen. Nou, toen bleek het dat team van mensen nog gewoon niet zeg maar de juiste mensen zijn, omdat die nog heel erg in het hoofd zaten in die dromen.
Okay.
En uiteindelijk heb ik dus ook Ingrid Jebusik en Janneke Sauer ontmoet. En met ons drie hebben we eigenlijk zeg maar het hele concept van ondernemerschool ontwikkeld ook. En
dat is ook wel interessant. Dus er zaten eigenlijk wat fases in. Dus je bent eerst in een droomfase terechtgekomen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk voor de doelfase dus ook andere mensen nodig.
Ja. Ja,
hoeft niet per se altijd zo te zijn natuurlijk, maar het is best wel mooi om je daarvoor te openen dat zou kunnen.
Tips, kijk, daar kom je pas achter. Hè?
Ja.
Dus ja, we hadden ook heel,
we
hadden helemaal dus gedroomd en toen had ik ook zoiets, nou, ik ben zelf ook een redelijk actie en je doelgericht.
Ja, ik ook.
Dus ik dacht, nou, we gaan beginnen.
Ja, precies.
En ik stapte naar voren toe
en
ik keek om me heen. Ja. Alleen ik zag helemaal niet meestappen.
Ja, precies. Ja.
Dus ik dacht, oké. En uiteindelijk werd het, dus ik bedoel.
Helemaal prima, hè?
En met ook die meeste mensen heb ik nog steeds hele goede ook een relatie. Alleen dan pas kom je erachter, hé, maar we hebben dus kennelijk dromers en doeners.
Mm-hmm.
Oké, dit waren allemaal dromers.
Ja.
Nou, en we hebben het uiteindelijk, je hebt Glex Huppe, hè, dus dat is ook onze connectie.
Ja.
Maar Glex Huppe heeft me uiteindelijk ook weer verbonden. En ja, ik denk dat een van zijn grootste kwaliteiten is.
Zeker.
Met Ingrid ook Busink. En uiteindelijk, gewoon met haar in gesprek gegaan. En vanuit die kant is dat balletje weer gaan rollen.
Ja, mooi.
En zijn we dus de ondernemersschool echt begonnen met
wat
alles.
Wat heb je daar voor droom voor? Niet één school, hè? Dat weet ik natuurlijk al. Maar de luisteraar weet dat nog niet.
Ik droom graag ook groot. Ik zou altijd, de uitspraak die we hier hebben gedaan, uiteindelijk met z'n drie is, we willen 100 scholen hebben in 10 jaar.
Ja.
He, dus,
dat is best een ambitie, hè?
Ja, maar kijk, als je heel klein bent, dan maak je gewoon niet die impact.
Nee,
en ik wil gewoon heel graag impact maken. En nogmaals, dat heb ik helemaal niet genoeg voor mezelf, die erkenning.
Nee.
Sterker nog, mijn dochter, die gaat ook, helemaal niet naar die school toe. Het is echt iets onbaat.
Okay.
Ook in zucht is gewoon. Ik zie gewoon, ook in de wereld, in de grote plaat, jongens, we hebben andere soorten mensen ook nodig.
Ja.
Hoe kunnen we dat gewoon ook doen? Dus ja. Dat is
en waar ben je nu in het plan?
We hebben nu de eerste school is goedgekeurd door de onderwijsinspectie. Dus die mag gaan beginnen. We hebben tweede paas.
Die onderwijsinspecteur of degene die daarbij betrokken zijn, die wil ik heel graag spreken. Want dat is natuurlijk, dat is best wel een spannend ding, hè? Toetsing aan wat mag en wat moet. Dat.
Nee, absoluut.
Als je me daarmee wil verbinden, graag.
Ik kan het eventjes ook op zijn minst vragen. Kijk, tweede paasdag kwamen we eigenlijk bijeen met een hele grote groep. Het afgelopen jaar hebben we met heel veel initiatiefnemers gesproken.
Ja.
En uiteindelijk zijn er dus gewoon nu zeg maar in 5 plaatsen initiatiefnemers die voor 1 juni ook de school gaan aanvragen. Dus we hebben 3 jaar echt heel hard gebuffeld om alles voor elkaar te krijgen
Op de achtergrond eigenlijk.
Ook meegedacht met OCNW over die hele wetgeving. Meer ruimte voor nieuwe scholen. Want alleen daarmee kan je het relatief handig starten. In dat oude systeem had je eigenlijk maar 10, 12 plaatsen waar het enigszins ook kon.
Okay.
Maar door die nieuwe wetgeving is het ook helemaal goed ook.
Okay.
Ja, dus dat helpt
heel erg. Help eventjes, want ik zit dus niet helemaal in het onderwijs. Dus ik mag vragen stellen, want
je mag alles vragen.
Niet. Wat is de nieuwe wetgeving?
Die nieuwe wet heet dus meer ruimte voor nieuwe scholen. En vroeger had je een heel ingewikkeld reken, ook een model van, dan moesten er zoveel gewoon ook mensen van een bepaalde leeftijd zijn en allerlei demografische factoren, dan moesten ze het allemaal ook rekenen en dat kwam eruit of het kon.
Ja.
En wat ze nu hebben gezien met die nieuwe wet is van als jij in een plaats gewoon voldoende handtekeningen kan vinden van mensen in ieder geval die echt op zoek zijn naar ook een nieuw iets. En dat is dan, heeft dan ook met de stichting gewoon ook nog van school te maken. En dan ook uiteindelijk, dan hangt er steeds een soort formuletje aan vast. Maar dat is in ieder geval een helder formule.
Ja, okay.
En als je voldoende handtekeningen hebt.
Ja, dan laat je zien dat je voldoende draagvlak hebt eigenlijk.
Ja.
Oh, oké, dat klinkt wel fijn. Dat voelt ook wel echt als autonomie dus. Dus het is die kan dus gewoon.
Tuurlijk, ja. Ik weet het. En dat is ook okay. Altijd, ja, dat ik zeg, ook met de onderwijsinspectie en ook met OCNW, daar zitten echt mensen die echt een hart hebben voor,
ja.
Voor
nou, die
kinderen.
Die wil ik dus graag spreken.
Die echt het allerbeste gaan willen.
Ja. Dus ja, kijk, ja, we hebben natuurlijk met elkaar die hele verandering te dragen. Hè? Dus dit vind ik heel positief voor. Ja. Dit wist ik nog niet, dus dit is voor mij dan even nieuws. Nee. Maar vandaar dat het dan dus makkelijker gaat om, om zo'n nieuwe school.
Ja, want anders had ik die anders had ik namelijk die ambitie van die hondenscholen in die 10 jaar ook niet uit.
Nee, daar kan je het niet
uit spreken. Want dat is ook helemaal niet ook moeilijk. Kijk, en onze ambitie is dat de eerste 10, 15, 20 zullen echt allemaal gewoon nieuwe scholen zijn.
Ja.
En we hopen vooral te laten zien aan. Eigenlijk aan de rest van de scholen, jongens, kijk, zo zou het ook
kunnen.
Want wat ik bij het doen, is wat heel veel leerkrachten eigenlijk het liefste zouden willen doen.
Ja,
maar
vertel daar eens even wat over. Dat wil ik natuurlijk ook even. Wat is er, wat zouden ze willen doen? Wat gaan jullie anders doen? Wat zijn jullie anders aan
het
doen?
Kijk, wat het ook heel veel, of nou, eigenlijk alle leerkrachten volgens mij, die willen echt door die tijd kunnen nemen voor dat kind.
Ja.
Die
dat
echt kijken.
Dat is de meest gehoorde klacht. Hè? Ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor al die kinderen. Dus ik kan ze niet de aandacht geven. Die ik wil.
Ja, en dan moet je gewoon kijken, wat is daar in de mogelijk? Die klassen die zijn eigenlijk al te groot. Wij streven ernaar om veel kleinere klassen te maken.
Wat is de max
ongeveer? Nou ja, wij streven we het ernaar misschien 20, 22 kinderen.
Dat is wel een stuk beter dan 30 natuurlijk.
Ja, in ieder geval, dat zou het allermooiste zijn.
Ja.
Daarnaast heeft de onderwijsinspectie een heel mooi, rapport geschreven, volgens mij al de jaren 5, 6 terug, ruimte binnen de regels, waarbij ze eigenlijk aangeven, dit en dit hoef je allemaal niet meer te doen, want een groot gedeelte, we dat ook de AOB die hier ook in Utrecht zit, heeft ooit eens een rapport gemaakt, waar gaat nou die tijdsbesteding ook aan?
Ja.
En het bizarre daarvan is, even uit mijn hoofd, ik heb niet helemaal de cijfers dus paraat, maar als je een 40-uurige werkweek hebt, dan werk je als leerkracht om iets meer dan 50 uur ook met huiswerk en nakijken en dat zaken.
Ja.
Maar als je naar kijkt hoeveel tijd dat ze echt zeg maar, met die kinderen bezig zijn, is 18 uur van die 51.
Zo, ja, maar dat hoor ik eigenlijk ook altijd als ik gewerkt heb met docenten, altijd als klacht. Dat er zo ongelooflijk veel tijd aan randzaken opgaat. Terwijl eigenlijk in de kern willen ze gewoon voor de klas staan.
Dus het is natuurlijk als je...
Zo, 18 versus rond de 5.
Kijk,
ja, ik laat hem even inwerken hoor. Ja.
Zeker, maar jij komt ook uit het bedrijfsleven. Ja. Als ik in het bedrijfsleven, in het primair proces, ik ben auto's aan het bouwen en ik zeg van die 40 uur, ik ga 18 uur auto's bouwen en die andere 20 uur, nou dan ontslaan ze ook je meteen.
Nou, maar je wordt zelf ook niet happy. Hè?
Nee, absoluut.
Ik bedoel, maar eigenlijk wordt dan dus twee kanten niet happy. Nee. Dus het bedrijf niet en jij niet. En in dit geval natuurlijk net zo goed. De docent niet, de school ook niet, de kinderen ook niet. Dit zijn nog meer factoren.
Maar het bizarre eraan is dat de onderwijsinspectie zelf heeft ze dus een hele mooie brochure uitgebracht.
Ja.
Daarin schrijven ze gewoon dat je heel veel zaken gewoon ook niet meer hoeft te doen.
Okay.
En toch
zoals?
Dus er staat dat je dus ook de leerlingen systematisch moet volgen.
Ja.
Daar staat niet in.
Niet dat je elk jaar een CITO moet afnemen. Hè? Nee, dat heb ik al gehoord. Ik heb wel een gast gesproken die dat bevestigde. Je hoeft helemaal geen CITO vanaf groep 3 te doen. Ik viel bijna van mijn stoel.
Kijk, en ik zeg niet dat het slecht is. Hè. Kijk, het
nou, het hangt er een beetje vanaf hoe je het inkleedt, denk ik.
Maar het gaat erom dat je weet waar staat die leerling.
Ja, precies.
En ik heb ooit een... Wat het in mijn eigen dochter is op de Montessori begonnen.
Mm-hmm.
En het eerste oudersgesprek wat ik ook kreeg was een soort grafiek. Ik zeg maar, ik kom hier om over mijn kind te praten. Ik zeg, ik heb geen interesse in een lijntje. Ik zeg, weet je wel wie mijn kind is? Waar ze staat, waar ze interesse in hebben. En dan krijg
je... bent gewoon gedegradeerd tot een grafiekje.
Ja, en dat kan voor mijn gevoel niet de...
Nee. Zeker niet. Nee, volgens mij mogen we terug naar de bedoeling, toch? Ja. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, dit? Nee.
Zo. Dus, dat wordt dus dan, ken ik toch, vastgehouden door misschien ouders of misschien schooldirecteur of schoolbestuurders.
Ja, wij hebben samen dit systeem gemaakt natuurlijk. Hè? Dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen iedereen. Van, wij zijn het systeem, hè? Dus we kunnen wel schoppen tegen het systeem, maar we hebben het gemaakt. En we kunnen het ook ontmaken. Ja. En er zijn dus gewoon mogelijkheden. Ja, veel absoluut. Meer mogelijkheden voor Kijk. Dan we dus denken.
Ja, en daar helpen dus die ondernemende scholen ook weer in. Hè? Van, wij richten ze als het ware niet zelf op. Wij zijn echt die draaiende schaal om ze te faciliteren. Ja. Met het ook alle ruimte die er is. Ja. Wij hebben een gemeenschapscoach hè, die eigenlijk het hele sociale proces van de gemeenschap ook je verzorgt. Omdat we bij zeggen, wow. Ja, en school is eigenlijk... Ja, school bestaat voor ons gewoon niet, maar we gebruiken het woord omdat het voor iedereen bekend is. Maar eigenlijk is het een gemeenschap waar je kinderen voorbereidt op het leven.
Ja, dat zou mooi zijn.
Ja, dat gaat eigenlijk veel
dat
breder.
Dat zou de bedoeling mogen zijn, toch?
Nee, dat is absoluut. Ja. En daarom hebben wij dus ook een gemeenschapscoach die in ieder geval en die scholen helpt om daar te komen om de school te worden. Maar ook als je school helemaal draait, dan is dat geen functie, maar een rol. Hoe verzorgen we de gemeenschap? Hoe gaan we om met ouders? Hoe gaan we om met kinderen? Hoe gaan we om met de omgeving? Want
met de docenten?
Absoluut. Ja. Maar als je alleen maar naar die school kijkt en geen oog hebt voor de omgeving, dat gaat niet werken.
Ja, ook dat zijn puzzelstukjes in feite. Ja. Hè? Want anders krijg je gewoon allemaal weer losse hokjes en ben je niet aangesloten op de omgeving.
Nee. Ja, absoluut.
Ja, mooi. En hoe raakt dit jouw grotere visie? Want ik weet dat je die hebt. Dus,
Kijk, ik denk dat zeg maar echt een andere wereld of een mooiere wereld, of hoe je dat ook wil gaan noemen. Nou, ik heb het dan even Reinvent Society genoemd.
Dus, Reinvent Society.
Ja, Reinvent Society. Dus dat je eigenlijk kijkt van oké, met de kennis van nu, hoe kunnen we die wereld van morgen maken? En we hebben natuurlijk heel veel geleerd. Ja. We hebben heel veel zaken gezien die heel goed gaan. Mm-hmm. En heel veel zaken waarvan we zeggen, met wat ik nu weet, zou ik het anders ook ontwerpen. En ik wil voorkomen dat we maar doorgaan in die stroom.
Ja.
Dat als daar een soort breekpunt gaan maken. Van oké, we weten nu wat we hebben gedaan in het verleden. Ja. We gaan nu zeg maar die nieuwe wereld ook maken. Ja. En laten we die nou meteen maken met alle kennissen die we hebben. Dus eigenlijk dat je al die legacy gewoon niet hoeft mee te sleuren of te zeulen op je rug. Want dat is gewoon natuurlijk wat er heel vaak ook gebeurd. We hebben honderden regels gemaakt en die slepen we maar mee.
Ja, het organogram is een mooi voorbeeld daarvan. Want we weten eigenlijk dat het helemaal niet werkt. En iedere organisatie die ik dat vertel, en dat zijn er al heel wat geweest de afgelopen 9 jaar, die zeggen allemaal nee, inderdaad, oké, dus best wel gek eigenlijk. En toch gaan we er gewoon mee door. Dus in het onderwijs is dat natuurlijk niet anders.
Waarom sleep je eigenlijk ook mee of waarom kijk je gewoon niet, is dit nog ook relevant. Kijk, en ik heb gezet in dat hele Reinvent Society van, het begint eigenlijk met onderwijs. Hè. Daar heb je en dat je ouders ook heel lang zeg maar kan meenemen, dat ook die ouders die ontwikkelweg kunnen gaan, dat zij ook leren, het gaat anders. Ja. Maar je krijgt daarmee meteen eigenlijk een hele nieuwe generatie hele vrije denkers ook, van, die eigenlijk op een hele andere wijze, en die je dus ook niet meer leert wat ze moeten denken, maar dat je ze vooral helpt hoe ze moeten denken.
En dat is eigenlijk de eerste vraag die ze...
En dus eigenlijk ook leren dat er twee belangrijke vragen zijn. Ja. Als ik iets wil, dan is de eerste vraag, wie kan me helpen? Ja. Dat past heel goed bij jouw puzzelstukjes. Dus dat is er weer die nee. Ja. En de tweede vraag is, waarom doen we dit? En dat kan soms in een andere volgorde worden.
Ja,
dat je, dus als je dan echt komt of je gaat in een bedrijf werken, dat je als eerste vraagt, dan heb je 100.000 ook regels. Ja. Waarom doen we dit?
Ja, nee, hou op zeg. Dan beschrijf je mijn leven. Mijn werkende leven. Zo kwam ik altijd ergens binnen. Waarom doen we dit? Als ik iets onzinnig vond, dan vroeg ik altijd, waarom doen we dit? En totdat ik een beetje te vaak de deksel op mijn neus had gehad, ben ik er maar mee opgehouden. Maar inmiddels ben ik dat weer volop aan het doen, gelukkig. En nu ook mijn zoon aan het stimuleren. Vraag alsjeblieft, waarom doen we dit? Ja, wat ik in die twee, waarom doen we dit? En ook, als ik iets wil, wie kan me daarbij helpen? Ik denk persoonlijk dat er nog wel eentje aan toegevoegd mag worden.
Dus ik sta over open.
Namelijk de ruimte krijgen om te willen. En daar ben ik ook al eerder tegengekomen in andere afleveringen. Want dat zijn we een beetje verleerd in het oude systeem. Ja. Want de leraar die vertelt jou van alles. En daarmee, eigenlijk ontneem je daarmee de wil van iemand om zelf iets te willen. Want dit is wat ik voorgeschoteld krijg eigenlijk letterlijk. Hè? Dus doen jullie daar nog
wat aan? Ja, nee, kijk, daar gaat eigenlijk zeg maar de ondernemersschool. Dus het ondernemen is gewoon niet de economische variant ervan.
Nee, maar vooral het willen.
Dus de wil in dat kind, die spreek je aan. Ja, die probeer je vast te pakken. Die probeer je vorm te geven. Dus
er is zoveel intrinsieke motivatie eigenlijk. Hè? Het is toch vreselijk eigenlijk dat we dat gewoon weg laten ebben of zo.
Dus,
en dan moet je dus ergens rond de 30, 40, 50... moet je dat weer opnieuw gaan ontdekken dan. Wat drijft mij nou eigenlijk? Er is iedereen toch mee bezig? Wat drijft mij nou eigenlijk?
Maar als je dus die wil kan vastpakken... en als je dat in een ondernemende houding kan brengen... ik wil dit graag doen. Ja. En dat is uiteindelijk ook waar... ook weer in de Reinvent Society... dat ooit allemaal vandaan is gekomen... dat ik ook zag, werd het op al die hele grote... events waar iedereen met persoonlijke ontwikkeling ook bezig is. En healing al dat soort zaken. Denk ik, oké, dat zijn allemaal mensen tussen de 30 en de 40. Mm. Die in de bloeiende kracht van hun leven staan. Die kunnen eigenlijk alle kracht, energie, wil en kennis en creativiteit niet stoppen in het verbeteren of het verder brengen van de wereld. Mm. Maar die zijn heel druk bezig om zichzelf weer uit ook te vinden. Denk ik, hoeveel energie verstoken we op moment? En als we dat in een ondernemerschool als je dus 100 goden hebt en we gaan zowel voor ook PO als voor VO, dan heb je dus 100 goden, heb je per school ongeveer 450 ook leerlingen. Dan heb je dus uiteindelijk heb je er 45 ook 1000 die elk jaar van die school af gaan komen.
Plus al die ouders, En al die docenten. En dus, al de schoolleiders.
Dus ga je in ieder geval ook zien van oké, als je dat als eerste
prachtig
regelt.
Ik word daar echt zo gelukkig van als ik dat zo hoor. Het ziet ook helemaal voor me. En ik wil er graag aan meewerken.
Elke hulp,
wij vinden elkaar wel.
Kijk, elke hulp is gewoon ook je welkom. En vorig jaar ook. We hebben weer heel veel gemeenschapskeuzes opgeleid om te zorgen dat die scholen überhaupt kunnen gaan begeleiden. En gewoon voor komend jaar hebben we eigenlijk weer plek om voor in 10 tot 12 gemeentes, voor 10 tot 12 initiatiefgroepen, om daar weer zeg maar die school mee te gaan begeleiden. Zodat het er zeg maar 1 juni volgend jaar, dit jaar vragen we er 5 aan. En dan hopen we er gewoon 10 of 12 ook aan te vragen. Want wat ik zeg, ik heb gewoon die 100 scholen.
Ja, visie, 100. Het moet 100 zijn.
Dus dan moeten we ook in ieder geval ook die vaart inhouden. En ook hopelijk dat we in ieder geval die scholen, andere scholen, kunnen interesseren om het hele concept ook over te nemen.
Ja. Waardoor dus dat je eigenlijk van binnenuit
Kijk, ik denk dat dat een antwoord is op je vraag. Ja, waarom ook niet in dat onderwijs? Dat gaan we ook doen.
Ja.
Maar ik moet eerst laten zien dat dit kan. Dat deze ruimte er is. Hè, dat je die kinderen helemaal kan zien. En als we dat zijn, maar 2, 3, 5...
Dat je bewijs eigenlijk verzamelt.
En dat wij geloven er heilig in. Maar ik bedoel, de buitenwereld die wil graag in dat oude denken ook bewijs zien. We hebben gezegd, dat gaan we gewoon laten zien. Wij gaan hiervan een succes maken. En als het een succes is, dan hopen dat andere mensen zeggen, ja, maar ik wil ook bij dat winnend team horen. Dan zeg ik, hartstikke fijn. Ja. Dit zijn de spelregels. We hebben er op risico hebben we heel weinig spelregels. Mm-hmm. Dus je kan dat concept veranderen. Ook overnemen, maar de begeleider wil.
Wat voor spelregels moet ik aan denken?
Dat denk ik, we hebben ook een bepaalde vorm van een besluit ook vormen. Dus hoe je eigenlijk het hele gebeuren ook bestuurt. Hè. Dus dat heet dan je gedragen besluitvorming. We kijken gedragen besluitvorming.
Gedragen besluitvorming,
Dus dat je eigenlijk op een hele andere wijze gewoon met die hele besturing ook omgaat.
Ja.
Waarbij
je eigenlijk veel meer mensen een stem geeft dan alleen de bestuurder, als ik het even goed interpreteer.
Nou, sterker nog, we hebben namelijk geen bestuurder.
Nee, oké. Dus, dat is best wel een belangrijk detail.
Dus kijk, wij vormen die schaal en wij bieden hem eigenlijk, dat kan je natuurlijk in de podcast niet inzien, maar ik maak het met handen.
Ik zie de schaal hoor.
We hebben ook die schaal aan de onderkant.
Ja.
Daarin ook faciliteren, maar die professional die draagt eigenlijk dat hele pedagogische en didactische stuk zelf. Die gemeenschapscoach in die school ook werkzaam is, die heeft de hele gemeenschap.
Okay.
En als er behoefte is, natuurlijk gaan je bij ze helpen, maar altijd op vraag. Dus in plaats van dat je bij top-down opleggen, dit moet je doen, staan we als het ware gewoon klaar. Dus ook op te wachten, als iets wil, dan gaan we dat ook regelen. En natuurlijk, we zijn nu ook alle de zaken aan het regelen voor ze. Maar dat is allemaal op aanvraag, dus het is een heel ander bestuursmodel.
Ja, dat is een heel ander model, Oh, dat is mooi om dat even te horen. Ja, dat had ik nog niet zo van je begrepen. Ja. Mooi. En we gaan even een beetje richting de afronding. Ik kan echt uren met je praten, maar ik hou het graag ergens tussen de 30 en de 40 minuten.
Geen idee hoe lang we bezig zijn, want ik heb denk ik datzelfde als, ja, als je er een kwartje in gooit,
ja, nee,
dan krijg je voor een hele euro ook. Ja, en vooral precies. Als het over dit soort hele wezenlijke onderdelen gaat.
Je bent duidelijk aan op dit onderwerp.
Ja, nee, absoluut.
Wat neem jij mee uit dit gesprek? Dus wat blijft er bij jou plakken? En die vraag stel ik mezelf daarna ook nog even.
Ja, wat blijft er plakken? Ja, ik denk toch dat het is, dat het echt over dat sociale gaat. Hè? Dus, en over, eigenlijk dat je zei over die relatie, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Mm. En dat denk je ook, alleen als je daar naar kijkt, is het helemaal niet. En die relatie gewoon met dat kind, hè, die relatie tussen die leerkracht en dat kind en ook je relatie tussen die leerkracht. Die leerkracht en die ouder. Ja. Ja, dat hele sociale, als je dat goed verzorgt. Ja. Ja, ik bedoel, dan doe je ook automatisch je best. Dan ben je als gewoon ook de kind betrokken. Dan luister je, dat doe je mee. Want er is verbinding. En ik denk dat als ik het dan ook in één woord samenvatten. Dan is het, is het ook denk ik ook verbinding wat wij verzorgen bij de ondernemende school.
Ja, mooi. Mooi. Nou, dat is. ik heb wel eens als slogan, it's all about connection. En het puzzelstukje staat er ook voor verbinding.
Ja, dus, absoluut.
Mooi. Ja, wat mij raakt is de heerlijke grootheid waarmee je droomt en doet.
Ja.
En het trekt mij ook naar dat level. Want ik kan dat ook. En ik ben ook zelf, merk ik, heel erg aan het groeien. Onder andere door deze podcast. Ja. En die wisselwerking vind ik prachtig, weet je. Dus ik mag mensen helpen groeien en mensen mogen mij helpen groeien. En zo helpen we elkaar ontwikkelen en groeien en bloeien. Dus ik ben heel blij jou te ontmoeten hier nu en al eerder en vast nog vaker.
Nou, heel graag. Dus, ik kijk ernaar uit.
Ja, dank je wel daarvoor en ook voor je bijdrage vandaag.
Nou, dank je veel dat ik hier mocht zijn.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week!